Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. De tweede vers van Psalm 98. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het kerstevangelie zoals dat beschreven staat in Lucas 2. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20.
Dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Serenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen al om beschreven te worden, een Ygrik naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, Een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En verstonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij onbekend het woord dat hun van het kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, God des hemels en der aarde, gij die een ontoegankelijk licht bewoont, en voor wie de heilige engelen zelfs hun aangezichten bedekken en uitroepen, heilig, heilig is hij die op de troon zit. Vervul ons met heilige eerbied en met diep ontzag, als wij ook op deze dag, op deze kerstdag, uw woord mogen uitdragen en horen. Dat evangelie van zaligheid, dat evangelie van de vleeswording des woords, dat God nu al zo lief heeft gehad, dat hij zelfs zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat de iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, die boodschap van de vleeswording des woords, die boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, dat is een boodschap die met geen andere boodschap te vergelijken is. Het is een boodschap waarachter dat eeuwig verbond staat, dat eeuwig vreeverbond. Want in de stilte van de eeuwigheid is het al besproken en is het al afgesproken dat gij in de volheid destijds, o dierbare Christus, komen zoudt en alles zou doen wat een schuldig volk in der eeuwigheid niet meer kan doen, opdat er zo genade en opdat er zo zaligheid zou gevonden worden voor al bedervers, voor mensen die niet anders dan de eeuwige dood verdiend hebben. O, voor zondaren die het moeten gaan belijden, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Heren, wij mogen opnieuw met de kerk van alle eeuwen stilstaan bij dat heugelijke feit, bij die boodschap van het kerstfeest. En ach, dan smeken wij van u, wil u daartoe dan onze harten openen en onze oren doorboren. Want Heren, het is zulk een heilrijke boodschap dat ze met geen boodschap te vergelijken is. En toch zijn we van nature zo verloren in zonde en schuld, liggen we zo ellendig op het vlakke des velds, verkeren we in zulke diepe doodstaat, dat we zelfs zulke boodschap niet op de juiste waarde achten, gaan we aan die boodschap van nature voorbij, dan hebben we veel meer erg in de boodschappen van de wereld, in de boodschappen van de vorst der duisternis. Maar o groot ontfermen zou u willen geven op deze dag, dat die boodschap nog eens gebruikt mocht worden, en dat het een boodschap tot ons persoonlijk zou mogen zijn. Het is een boodschap die aan allen verkondigd wordt. Maar Heere, zoudt u hem persoonlijk willen maken in ons eigen hart en leven, in de harten van onze kinderen, in de harten van onze jonge mensen, maar ook in de harten van hen die al zoveel jaren over deze aarde gaan, al zoveel malen kerstfeest hebben gevierd, maar nog nooit waarlijk voor u kerstfeest mochten ontvangen. O Heere, wij smeken van u, zou u toch in genade op ons willen neerzien, opdat dat kerstevangelie toch niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen in die grote dag alle dagen. Want Heere, gij zijt gekomen. En als gij niet gekomen was, dan zouden we nog een voorwendsel hebben. Maar nu blijft er geen excuus over. En u heeft Simeon ervan gesproken dat gij gezet zult worden tot een val en tot een opstanding. O die Christus, daar zullen we voor moeten buigen. Of wij zullen ons daartegen in vijandschap verzetten. Maar Heere, wij smeken van u. Wil u onze harten inwinnen en onze harten doen buigen en ons Heere geven dat we met die herders die gezegende plaats mogen kennen in ons leven, om die gang naar Bethlehem te maken, naar hem toe, die het gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven, om in hem te mogen zien al datgene wat een zondaar mist. Want in hem is alles te vinden wat een zondaar nodig heeft. O, hij wordt toch immers genoemd de weg en de waarheid en het leven. Hij, o gij, o dierbare Christus, hebt voor een gerechtigheid gezorgd. Gij hebt voor leven gezorgd. Gij hebt voor alles gezorgd. O, dat we dan u toch benodigen. En dat we u toch mochten leren kennen, die te kennen het leven en die te dienen zaligheid is. Heere, gisteren hebt u het ons het voorrecht gegeven dat wij bepaald mochten worden bij de heerlijkheid des Heren. Dat manna, dat eenmaal in de woestijn daar neerviel te midden van het volk. En toen heeft Mozes het volk mogen prediken, morgen zult gij de heerlijkheid des Heren zien. O Heere, later op deze dag eens een nieuwe dag mogen aanbreken. O dat het ervaren mocht worden, het oude is voorbij gegaan, ziet. Het is alles nieuw geworden. Daartoe hebben we de onmisbare bediening van uw Heilige Geest nodig. Maar wil u ons die niet onthouden? Wil u ons met uw heilicht voorgaan? O, wil gij toch betonen dat gij van ons af weet? En wil gij oren doorboren en harten opmerkzaam maken? Heere, wat onbekeerd is, wil u ons toch tot u bekeren? O, het zal toch wat zijn om onbekeerd te moeten sterven en o, u te moeten ontmoeten, om rekenschap dan af te leggen van onze woorden, van onze daden, van onze gedachten, van datgene wat we gedaan hebben, maar ook van hetgeen wat we nagelaten hebben. Heere, dat dat kind van Bethlehem toch een plaats in ons alle leven zou mogen ontvangen. Maar nu is er van ons uit zelf uit geen plaats voor hem. U weet dat ook, Heere, want u ziet tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. U weet dat we vervuld zijn met andere dingen. O, wil u ons daarvan verlossen? Wil u ons hart ontledigen? En wil u plaats voor uzelf in onze harten maken? Gedenk onze jongens en meisjes. Doe ze toch het wezenlijke, de diepe waarde van kerst verstaan. O Heere, bewaar ons toch, dat we alleen in uiterlijke zaken ons genoegen zouden hebben. Maar dat we toch tot de inhoud, de wezenlijke inhoud van het kerstfeest gebracht mogen worden. Zo zijn we samen vanmorgen in uw huis. U weet, Heere, hoe we gekomen zijn. U weet of er een brandend hart is. U weet of er een schuldig hart is. U weet of er een uitziend hart is. U weet of er een leeg hart is. Een hart dat zegt, ach Heere, nou is het kerstfeest. Maar hoe moet het toch? O, ons hart kan zo bezet zijn met allerlei andere dingen. En het kan ons tot smart zijn en hoe zullen we het kunnen veranderen? Daartoe hebben we ook die bediening des geestes zo nodig. Maar nu is het maar voor u één wenk van uw alvermogen. Gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het wordt er stond. O, wil u dan, Heere, onze harten toebereiden en de snaren van ons hart stemmen. Opdat zo dat kerstfeest, dat kerstevangelie, nog ervaren en gehoord, maar bovenal beleefd mag worden. Heere, gedenk ze die zo van verre staan. Maak het kerstfeest in hun harten. Daar is altijd een adventsvolk geweest, dat de klacht kende de morgen, ach, wanneer. O, laat het vanmorgen eens die nieuwe morgen mogen zijn. O, laat er eens een volk zich in u mogen verblijden. Laat er eens een volk vanmorgen, Heere, armen des geloofs ontvangen, om hem te mogen omhelzen, voeten des geloofs, om tot hem te gaan, een oog des geloofs, om op hem te zien. Heere, zou u dan zo in genade op ons willen neerzien? We hebben geen rechten en waardigheden. We kunnen het niet zeggen dat we het verdiend hebben. O nee, dan moet u ons rechtvaardig voorbij gaan. Maar o zonen Davids, u hebt het nooit gedaan omdat er enige waardigheid of verdienste bij de zondaar te vinden was. O, wil gij het dan om uzelfs doen? En om uw grote naams wil doen. Opdat die verheerlijk zou worden. En opdat zo uw eer zou mogen klimmen uit het stof. Heere, gedenk uw dienaren. Met de studenten, maar ook in de vakante gemeenten. Waar ouderlingen het kerstevangelie lezen. Wil gij daar ook zijn. En wil gij alles aanbrengen wat nodig is. Wil u het getal alstublieft uitbreiden. De oogst is zo groot. De arbeiders zijn zo weinig in getal. En juist met de feestdagen wordt het zo gevoeld en ook ervaren. En er zijn er die oud zijn en er zijn anderen. Die vanwege zwakheden van het lichaam andere gemeenten niet meer kunnen helpen. Ach Heere, dat gij toch over dit alles zoudt willen opstaan en ons ook daarin zoudt willen verblijden met uw grote godsdaden. Help ook hem, Heere, die gij geroepen hebt om dienaar van u te zijn, om die boodschap van zonde en genade, maar ook die boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, uit te dragen in het midden van de gemeenten. Sterk hem ook ditmaal, o God. Wil u hem helpen en hem bijstaan en hem geven wat hij onmisbaar nodig heeft. O, laat ook in deze dagen, Heere, waar zoveel op hem afkomt, het bij u gezocht mogen worden en het van u gevonden mogen worden. Heere, ontferm u dan zo over ons. Neem alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden. Geef ons samen nog een goed uur in uw bedehuis. Verblijd ons met uw inkomsten en daden. En dat we samen mochten getuigen, het was goed om aan deze plaats te zijn. Wil dan, Heere, die heilige betrokkenheid geven bij uw woord. En wil u dan zo ons samen nog een God van genade en van ontferming zijn. Maar gedenk ook degene die met ons de gang naar uw huis niet konden maken. Gedenk in bijzonder de zieken van de gemeente. Die opgenomen zijn in verpleginrichtingen. Of in de ziekenhuizen liggen. U kent ze allemaal. O, wil u ook voor hen zorgen. En wil u bij alle zorgen en noden. En bij alle zwakheden van het lichaam. Betonen dat gij boven alles staat. O, wees ons samen een God van genade en ontferming. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste en het tweede vers. De lofzang van Zacharias, lof zij de God van Israël. En het tweede, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En wat er verder volgt, 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. En ondertussen wordt u gelegenheid gegeven uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte is een extra collecte voor de bijzondere noden. Er zijn 3 rondgangen. De Heere zegene u met uw gaven. Geliefden, het is een uitspraak van Spurgeon dat de loop van de heilsgeschiedenis vaak een beeld is van de loop van het werk Gods in het hart van een verloren zondaar. In de heilsgeschiedenis heeft God een tijd bepaald, een volheid destijds, waarin hij zijn zoon zou zenden en wanneer de zonen Gods in het vlees zou komen. En zo geldt het ook voor elk van Gods uitverkorenen, dat er een tijd bepaald is, waarin het hem behaagt zijn zoon in zulke zondaars hart te openbaren. Aan de komst van Christus in het vlees ging een tijd van duisternis vooraf. En is het zo ook menigmaal niet in het hart van Gods kinderen. Maar welk een wonder te meer als het dan kerstfeest worden mag. En als dat licht des hemels gaat schijnen in zulke duistere ziel. Bij dat wonder gemeente begeren we met de hulp des Heren van morgen opnieuw weer bij stil te staan. En dan vindt u de woorden van onze tekst in de brief die Paulus geschreven heeft aan de Galaten. De brief van Paulus aan de Galaten. En daar dan van het vierde hoofdstuk. Galaten 4. En dan daarvan het vierde en het vijfde vers. Waar dan het woord des Heren en onze tekst aldus luidt in Galaten 4, de versen 4 en 5. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover. Gemeente, deze woorden bepalen ons bij Christus' komst in het vlees. We letten ten eerste op het wonder van zijn komst. Ten tweede de wijze van zijn komst. En ten derde het doel van zijn komst. We vinden het terug in de woorden van onze tekst. Wanneer deze woorden ons bepalen bij Christus' komst in het vlees en we ten eerste stilstaan bij het wonder van zijn komst. God heeft zijn zoon uitgezonden. Is dat geen onbegrijpelijk wonder? Ten tweede de wijze van zijn komst, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En ten derde het doel van zijn komst, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Het kerstfeest, het kerstevangelie in een notendop. Zo worden deze tekstwoorden gemeente wel genoemd. En wat is dat een treffende juiste benaming. Hier vinden we het kerstevangelie in een notendop. Het is de prediking van wat we ook zojuist hebben horen voorlezen vanuit Lucas 2. De boodschap van de geboorte van Christus, maar ook het heilrijke nut dat op die geboorte van Christus volgt voor de kerk des Heren. Onze tekstgemeente is genomen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeenten in Galatië, daar in dat Klein-Azië. En deze brief aan de Galaten heeft altijd door de kerkgeschiedenis een belangrijke plaats ingenomen, net zoals de brief aan de Romeinen. Het is u bekend dat Luther een boek geschreven heeft, de verklaring van deze brief, de verklaring van de brief aan de Galaten. En dat is een zeer kostelijk werk, waarin zeer rijke gedachten naar voren worden gebracht. Het is ook bekend dat John Bunyan deze brief aan de Galaten wel genoemd heeft Een boek dat zeer geschikt is voor een gewonde conscientie. En het is geen wonder, gemeente. Want het gaat in deze brief over het gezegende leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Het gaat hier in deze brief, we gaan er niet ver op in, maar om het verband eventjes vast te houden. Het gaat in die brief aan die Galaten om dat feit dat de wet op zich de zaligheid niet teweeg brengt. De wet op zich brengt geen heil aan, zowel voor Jood niet, als ook voor de heiden niet. O zeker, de wet kan niet gemist worden. Ze wordt gehanteerd in de hand van Christus, zoals onze vaderen dat stellen in de Heidelbergse catechismus. En door de wet is de kennis der zonde. En Paulus schrijft erover dat die wet niet alleen een kenbron is van ellende, maar dat ze ook een uitdrijver is, een tuchtmeester, want het einde van de wet is Christus. Ze drijft de zondaar uit om het alleen in Christus te vinden. Ze wordt daarom ook wel tuchtmeester genoemd. Maar zij zelf kan de vrede en de zaligheid niet aanbrengen. Want nooit zegt de wet, nu is het genoeg. Als u door de werken der wet gerechtvaardigd wil worden, gemeente. Als u door de werken van de wet zalig wil worden, dan moet u er maar op rekenen. Dat u nooit één ogenblik rust zal hebben in uw leven. Want dat kan niet, want die wet die eist altijd. Die wet die zegt altijd, doe dat. En betaal mij wat gij schuldig zijt. Die wet die geeft het leven niet. Die wet die brengt het ware vrede niet aan. O, ze is wel een uitdrijver, ze is wel onmisbaar nodig. Maar zoals de wet nooit zegt het is genoeg, zo sprak ook nooit het altaar onder het Oude Testament. Nu is het wel eens genoeg. Nu zijn er wel voldoende offeranden gebracht. Nee, gemeente, altijd en opnieuw moesten er weer die morgen en die avondoffers worden gebracht. En elke keer opnieuw dan moesten... En daar moest daar bloed vloeien, want het bloed van stieren en bokken, dat kon de schuld niet wegnemen. O, altijd vroegen die offers weer om dat ene offer, dat in de volheid destijds komen zou, van wie Johannes de Doper heeft uitgeroepen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom was er ook onder die oude vromen van dat Oude Testament zo'n heimwee. Zo'n heimwee naar de vervulling van die goddelijke belofte. Naar dat tijdstip, geliefde, dat hij zou komen. Die het gezegd heeft, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. O, daar was een uitzicht bij die oude, oud-testamentische vrome. Wanneer zult gij toch tot mij komen? Want hij zou genoemd worden wonderlijke raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede vast. En in de kerstnacht is die belofte vervuld. In die kerstnacht zijn die beloften, geliefde, vervuld. Die spraken over de komst van Christus in het vlees. O, toen is het vervuld geworden wat er klonk daar. Te midden van de dood in het paradijs na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. O, toen is het vervuld waar de profeet, al was het een valse profeet, Biliam van gesproken heeft. Dat er een ster zou voortgaan komen uit Jacob. O, toen is het vervuld geworden, gemeente, waar de oude Jacob van sprak toen hij sterven ging. Op uw zaligheid te wacht ik, o heren. En zo zouden we al die oud-testamentische getuigenissen na kunnen gaan vanmorgen. De tijd ontbreekt ons daarvoor, maar het is geschied. Het is gebeurd, gemeente. Hij is gekomen. Daar in de volheid destijds is die neergelegd in die kribbe in Bethlehem. En die boodschap van de komst van Christus heeft Paulus mogen verkondigen. Op zijn zendingsreizen. Die heeft hij mogen verkondigen in synagogen en op markten. Die heeft hij mogen verkondigen aan Joden en aan heidenen. En die boodschap die is gezegend. Want waar God zijn dienaren zendt, daar zal er al ook zegen vallen. Want daar is het tot uitbreiding van zijn koninkrijk of tot verheerlijking van zijn grote naam. Daar zijn in Galatië, in dat heidense Galatië, daar zijn gemeenten ontstaan. Daar is die banier van koning Jezus geplant. Daar zijn zondaarsharten ingewonnen voor die dienst des Heren. O, daar zijn knieën gaan buigen en daar zijn handen zich gaan vouwen. En daar zijn harten geopend die gingen smeken om genade en om ontferming. Daar zijn ogen geopend van dat evangelie van de zaligmaker. Maar waar God zijn kerk bouwt, gemeente, daar bouwt Satan zijn kapel. Dat moet u altijd maar rekenen. Waar de Heere door zijn genade en gunst vrede schenkt, daar zal altijd Satan proberen die vrede te verstoren. Die zal altijd proberen om eendracht en eensgezindheid te verbreken. Dat heeft hij altijd gedaan door alle eeuwen heen. En daar is hij tot vandaag de dag ook mee bezig. En zo is het ook in die gemeente van Galatië geweest. Toen Paulus daar weer weg was. En toen daar die jonge gemeenten ontstaan waren. Toen ging Satan gemeenten trachten om die gemeenten van de eenvoud van de schrift af te halen. En toen kwamen de dwaalleraren. Dwaalleraren niet zoals bijvoorbeeld Kuitert of zoiets die je eigenlijk zo in de verte al aanhoort komen. O nee, gemeente, want Satan is veel te slim. Die begrijpt dat wel, daar moet je niet aan mee aankomen met die grote dwalingen. Maar toen kwamen er andere dwaalleraren in die gemeente van Klein-Azië. En die zeiden, om zalig te worden, dan is dat natuurlijk genade. O ja, dat zouden we niet graag willen ontkennen. Maar je moet er toch zelf ook nog wel wat aan doen, hoor. Genade en werk, dat moet eigenlijk gecombineerd worden. Niet zo van 50% genade en 50% werk, maar bijvoorbeeld 90% genade of 95% genade, maar dan 5% werk. Judaïsten die het werk en genade trachten met elkaar te vermengen. Zij leerden in die gemeenten het geloof in Christus. Dat is onmisbaar tot zaligheid. Maar ook een stipte onderhouding van de wet van Mozes. Dat was ook een voorwaarde om zalig te worden. Is dan in de rechte leer de wet, heeft die dan geen plaats meer? O jawel, gemeente. Lees dan toch de catechismus. En lees dan toch onze belijdenisgeschriften, de wet des Heren. Die heeft wel zeker een plaats in de harten van Gods kinderen, maar dan niet meer om te verdienen. Maar om die te doen uit dankbaarheid. In dat leven van die heiligmaking. Maar die dwaalleraren die zeiden dat geloof in Christus is nodig, samen gecombineerd met die stipte onderhouding van Mozes wet. En wat gebeurde er toen, gemeente? Toen werd die gemeenten, die leer der schrift, die leer van de vrije genade, die werd opnieuw verduisterd. En toen kwamen die gemeenten, toen kwamen ze opnieuw weer in een wettische dienstbaarheid terecht. En wanneer Paulus daarover hoort, oh, dan klimt hij in de pen. En dan gaat hij een brief schrijven, geliefde. Want daar had hij weet van in zijn eigen leven. Dat had hij geleerd in zijn eigen leven. Dat uit de werken der wet geen vlees meer gerechtvaardigd kan worden. En dat er niets meer bij kan, ook van de mens niet. Dat had hij geleerd daar in die straat genaamd de rechte. Toen die daar als een goddeloze voor God gerechtvaardigd werd. O, daar heeft hij recht en grondig geleerd uit de werken der wet. Geen vlees gerechtvaardigd. Welke goede werken hij ook op zijn lijst had staan. En hij had er heel veel, gemeente. Hij had er heel veel. Maar hij ging toen zien dat hij met al die goede werken geen stapje dichter bij de zaligheid gekomen was. Want al die goede werken zijn onvolkomen. En ze zijn met zonde bevlekt en daarom kunnen ze niet als betaalmiddel gelden. Zult u erom denken? Zult u erom denken die heimelijk probeert om ook langs de werken van de wet of goede werk of hoe je dat ook noemen wil. Om de Here te kunnen bevredigen. En om zo die schuld te betalen. Nee, gemeente, het kan niet. Maar het hoeft ook niet. En dat is het wonder van deze brief die Paulus, dat is het wonder dat Paulus dat schrijven mag. O gemeente van Galaten. Laat u toch niet meedrijven naar alles en nog wat, naar allerlei gedachten en naar allerlei overleggingen. Want door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd. Maar hoor nou, in de volheid destijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat is nou het onbevattelijke. Zo is er nu zaligheid. Omdat God zijn zoon gezonden heeft. En waarheen heeft hij dan zijn zoon gezonden? O geliefde, waarheen heeft God zijn zoon gezonden? Wel, naar een wereld waar Satan zijn triumfen viert. Waar de ongerechtigheid en de goddeloosheid hoogtij viert. O, naar zulk een wereld heeft God zijn zoon gezonden. Maar waarom deed God dat dan? Is dat vanmorgen uw vraag al geweest, gemeente? Is dat uw vraag al geweest, waarom deed God dat dan? O, dat antwoord op deze vraag, dat is zo diep. Dat de eeuwigheid er niet te lang voor zal zijn om dat antwoord eeuwig te bewonderen en te aanbidden. God, dat deed dat. Omdat hij het wilde. Daar hebt u de enige verklaring waarom God zijn zoon in deze wereld zond. Omdat hij het wilde. Omdat hij van eeuwigheid gedreven wordt door die innerlijke barmhartigheden. Waar we gisteren morgen met de hulp des Heren uw aandacht bij mochten bepalen. O geliefde God zond zijn zoon naar deze wereld, omdat hij van eeuwigheid lief heeft gehad. Daarom zegt de Heer ook tegen Nicodemus, Nicodemus zo lief. Op zulke wijze heeft hij nou lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Waarom heeft hij zijn zoon gezonden? Omdat er een eeuwig verbond der genade daar in de eeuwigheid is opgericht. Waarin het bepaald is dat in de volheid des tijds de vader zijn zoon zou zenden. En daarom ligt er geen enkele oorzaak bij enig schepsel gemeente. God zond zijn zoon. God zond het liefste wat hij had. Hij had zo lief dat hij zelf zijn zoon gaf. O, wie zal toch deze liefde kunnen peilen? Als we daar nou eens vandaag iets van mochten verstaan en beleven, gemeente. Als we nou dat is wat in de overdenking mochten bepeinzen en bemediteren, jonge mensen, maar ook ouderen. Want wie zal toch deze liefde Gods kunnen peilen? Kerstfeest zingt van het kind, maar hij moest eigenlijk veel meer zingen. Van die eeuwige liefde des vaders. Maar waarom zond hij dan toch zijn zoon? Waarom gaf hij dan toch zijn zoon, gemeente, deze hoge prijs? Wel omdat het anders niet kon. Omdat geen schepsel in hemel nog op aarde in staat is om de gemeenschap tussen die schepper en dat schepsel in orde te krijgen. Omdat er geen schepsel in de hemel en op aarde in staat is om de breuk te helen. Om de gemeenschap te herstellen. Om die grote schuld weg te nemen. Om die verzoening aan te brengen. Om die toren Gods weg te nemen die op de zonde rust. O geliefde, daarom. Omdat geen mens daartoe in staat was. Omdat er zelfs geen heilige engel daartoe in staat was. Daarom moest God zijn zoon zenden. Omdat u er ook niet toe in staat bent. Omdat ik er ook niet toe in staat ben. Waarom zond God zijn zoon? Vraag dat dan. Vraag dat dan aan hem of aan haar. Wier hart en ogen geopend zijn voor de verlorenheid en voor de werkelijkheid van hun bestaan voor God. O gemeente, vraag dat dan aan hen die kennis gekregen hebben van God en van zichzelf. Vraag het dan aan hen die leerling geworden zijn op de leerschool van de Heilige Geest. Want die zullen u het antwoord geven. En ze zullen het in diepe schaamte, als er iets van de beleving bij ervaren wordt, ze zult u in diepe schaamte. En met smart in het hart en met berouw zullen ze het zeggen. O, waarom die God? Omdat ik die prijs der zielen, dat rantsoen voor God in tijd, nog eeuwigheid meer kan doen. Wij kunnen die deur naar de gemeenschap met God niet meer open krijgen, gemeente. Die zit in het slot. Die is niet dichtgewaaid, maar die hebben wij dichtgeslagen met onze zonden en met onze ongerechtigheden. O, dat er wordt de inleving van zondaarsharten, de inondervinding van al degenen die zalig maken door de Heilige Geest worden bewerkt. Maar zie nou eens, geliefden, het wonder. Zie nou eens het wonder, nou is er niet alleen die wondere liefde des vaders, maar nu is er ook die wondere liefde des zoons. Want de apostel die schrijft, heeft God zijn zoon gezonden. De vader, daar leggen we dan de nadruk op, die zond maar. Dat ging niet buiten de wil van de zoon om. Want zoals de vader wilde, zo wilde ook de zoon. Want daar in de stilte van de eeuwigheid, daar bij die brandende liefde van dat vaderhart, was er ook de hartelijke bereidheid van de zoon. Zie ik, kom, o mijn God, om uw wil te doen en uw wet is in het binnenste mijns ingewand, zend mij. Opdat die genade zich zou kunnen openbaren. Opdat die barmhartigheid, geliefde, zijn weg zou kunnen vinden. En die barmhartigheid die kan alleen zijn weg vinden in een weg van recht en op grond van recht. En daarom was de zoon het met de zending door zijn vader het volmaakt eens. Die zoon die wilde ook niet anders. En het gaat daarom niet alleen om vaders liefde, maar het gaat ook over de liefde van deze zoon. Dat predikt Kerst ook. De onbevattelijke liefde des vaders, zoons en heiligen geestes. Want Kerstfeest predikt wat nou onmogelijk is bij de mensen. Dat is nou mogelijk geworden bij God vandaan. En welke waarde, gemeente. Kom, zeg het nou eens in stilte voor Gods aangezicht. Welke waarde
heeft nu deze boodschap voor jou en voor u gekregen. Welke betekenis? Gisteravond zijn we uit elkaar gegaan met de boodschap: morgen zult gij de heerlijkheid des Heren zien. Weet je het nog? Weet je het nog, gemeente? Wat er gisteravond gepreekt is. Is dat woord nog meegegaan gisteravond? Is het meegegaan in de overleggingen van het hart? Is het meegegaan toen de nacht kwam? En toen vanmorgen de morgen stond aanbrak, was het toen in uw leven? Was het toen in uw hart? Want ach, we moeten zo vrezen dat er zoveel kerstfeest gevierd wordt zonder het kind. En dan horen we wel overal kerstliederen. En we spreken over kerstmaaltijden en over alles en nog wat waar het woord kerst voor staat. Maar als je aan dit kind voorbij gaat, gemeente, dan heb je geen kerstfeest. Dan heb je alleen maar wat uiterlijke, vleeselijke genoegens, maar meer niet. Maar dat is kerstfeest niet. Ontzettend geliefde, als we met deze heilsboodschap straks toch voor God moeten verschijnen. En als die heilsboodschap dan tegen ons zal moeten getuigen tot in alle eeuwigheid. Oh, dan hoop ik toch zo van harte dat het in jouw leven anders is. En dat het in uw leven anders is. Ik hoop toch zo van harte, en het was de wens. En het stille gebed van morgen, Heere, dat er nou eens in de gemeente mogen zijn die in de bank zitten met een wenende ziel en met een uitziend hart en met een stil verlangen, Heere, wanneer zult gij tot mij komen? Heere, wanneer zal het nou eens in mijn leven kerstfeest worden? O, zeg gij toch tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. O, zouden er vanmorgen van die jongeren en ouderen zijn, voor wie Psalm 42 waar wordt, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Zouden er zulke zijn vanmorgen in de kerk die in stilte moeten zeggen, o Heere, Ik heb veel van u gehoord in de achterliggende tijd. En als ik me niet vergis, heb ik misschien ook wel eens iets van u mogen zien. Maar ik heb u nog nooit ontmoet. O, wie zijt gij toch, opdat ik in u geloven mogen, wanneer zult gij tot mij komen? Die tegelijkertijd met die bange vraag in hun hart, en met die bange vraag in hun hart zitten. Met die vraag, maar zou die tot mij wel willen komen? Want Heere, weet u wel wie ik ben? Welke overtreder ik ben? Welke zondaar, welke zondares ik ben? O, zou die Christus der schriften waar het over gaat op kerstfeest, zou die wel gemeenschap willen oefenen met zo'n zondaar, met zo'n zondares, die het al zo vaak beloofd heeft om beter te doen, die al zo vaak de verzen tegen de prikkels heeft geslagen, die het al zo vaak verknoeid heeft. O, zou die nog wel tot mij willen komen? Zou die wel gemeenschap met zo één willen hebben? O, geliefde, wat zullen we nou daarop antwoorden? Want in de prediking moeten toch antwoorden gegeven worden op zielenvragen. En als er dan van die zielenvragen zouden zijn, dan is er toch een antwoord nodig. Ach, laten we dit eerst eens tegen elkaar zeggen. Als hij tot u komt, dan zou het echt genade zijn. Dat bent u toch wel met me eens. En als het goed is, gemeente, dan moeten we instemmend knikken in ons hart. Dan zeggen we, o ja, Heere, als u tot mij komen zou, dan zou het enkel genade zijn. Dan heb ik dat niet verdiend. O, hoor nou eens. Om de schrift te verstaan, hebben we altijd nodig om de schrift met schrift te vergelijken. Wat staat er in onze tekst? Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Gezonden, gemeente. Diezelfde boodschap vind ik ook terug in het Oude Testament. Hier schrijft de apostel het zo. Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, die zegt het zo. Hij is gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Nou moet je goed luisteren. Hij is gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenschap. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Hij is uitgezonden om de treurende Sions te beschikken. Dat hun gegeven wordt de sieraad voor as. En vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. O, daarom is hij gezonden. Daarom is hij naar deze wereld gezonden. Als hij zou komen tot u, het zou een eeuwig wonder zijn. Maar nou is hij juist gestuurd, gezonden, om te verbinden degene die daar met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden, gemeente. En dat is nou de boodschap van het evangelie voor een gebroken hart. En voor zo'n gebonden ziel van morgen in de kerk. Ja, maar dominee, ik wacht al zo lang. Dat kan best dat hij wel eens een poosje op zich laat wachten, gemeente. Waarom doet hij dat? O, dat is iets van zijn goddelijke wijsheid. Misschien is dat voor u wel nodig. Misschien is het daarom wel nodig, opdat de genade Gods ook waarlijk genade in uw leven zou zijn. En opdat de genade Gods zoveel te meer zou uitschitteren, geliefde, in dat zondaarshart. Maar hij komt wel. Hij komt wel, want hij heeft het beloofd. Morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. Hij heeft het beloofd, zo even toe verbijten, want hij zal gewisselijk komen. O, hij komt. En in de volheid destijds is hij gekomen. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. En dat geldt nu nog. Die volheid destijds, gemeente, dat was die door God bepaalde tijd. O, dat was niet zo'n aangename tijd. Dat was die tijd dat Herodes op de troon zat. Dat was de tijd dat de tronk van Isaïe afgehouden was. O, dat was de tijd waarin de duisternis was op allerlei gebied, geliefde. Dat was de tijd waarin Israël onder als het ware ging in een wettische vormendienst. Maar waar de stem van de profetie niet meer werd gehoord. En waar de weinige vromen moesten klagen, niet één profeet is ons tot hulp gebleven. En niemand weet hoe lang dat duren zal. Maar, zegt Spurgeon, zoals de loop van de geschiedenis vaak een beeld is van de loop van het werk Gods in het hart van de zondaar, zo wijst ook de volheid destijds in het zielenleven op een tijd waarin er als het ware aan de zijde van de zondaar geen hoop meer overblijft. Dat ons hart leeg gemaakt is van al het onze, opdat hij het met het zijne vervullen zou. Volheid destijds, gemeente, dan is de moeder in Sara verstorven. Volheid destijds, dan zit David op de puinhoop van Siklag. O, dan is Elisabeth verre op haar dagen gekomen. Dan is de stad mensenziel een belegerde stad, waarin de vijanden van binnen en van buiten beroepen en spotten. Waar is nou God, op wie gij bouwdet en aan wien gij uw zaken toevertrouwdet? Maar hoor dan toch uitziend, wenend hart. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Toen Satan meende dat hij overwinnaar was, toen Satan meende dat die kerk des Heren nu voor eeuwig onder zou gaan, Israël was zijn zelfstandigheid kwijt. Het huis van David, dat was bijna weg. Toen heeft God zijn zoon uitgezonden. Uitgezonden. Dat wijst op een scheiding, gemeente. De zoon verliet de troon van zijn heerlijkheid. De zoon verliet vaders huis. Uitgezonden. Heengezonden. Dat was het offer dat de vader in eeuwige liefde bracht. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zo schrijven onze vaderen in het avondmaalsformulier. Uitgezonden. Met de boodschap, geliefde, met de opdracht om niet weder te keren voordat alles gedaan was wat gedaan moest worden. Voordat alles voldaan was. En daartoe moest hij mens worden. Daartoe werd hij uit een vrouw. Er was geen andere weg mogelijk. Onze vaderen beleiden het in de catechismus zo recht op grond van het woord. De rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, ook voor de mensen maar voor de zonde betaalde. En wie zelf zondaar is, die kan niet voor anderen betalen. Nu gemeente, nu werd hij mens. Hij moest mens worden. Maar het stond hem niet in de weg. Hij wist het al van eeuwigheid. Hij wist het al. Toen daar dat goddelijke plan van verlossing werd opgesteld. En hij wilde niet anders. Zo is hij gekomen. Geboren uit de maagd Maria. Onze tekst zegt geworden uit een vrouw. En dan wijst Paulus vooral in met dat woordje geworden. Dat het een werk Gods was. Zonder toedoen van de man. O, wie zal toch de diepte van deze liefde peilen, gemeente. Hij is de broeder in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En wie waren zijn broeders? Nou, dan moet u Matthäus 1 maar lezen. Matthäus 1, waar dat geslachtsregister staat van de zaligmaker. Die zijn voorouders waren. O, je ziet dan de namen staan. Zondaar, zondaar, zondaar. En hij, geliefde, is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij kwam uit zulke geslacht voort. Zo krijgt dat diepe woord van Johannes zijn betekenis. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Geworden uit een vrouw. O, welk nog eens, welk een oceaan. Die we niet kunnen overzien. Welk een vernedering. Dat nou de Zoon van God. De schepper van hemel en aarde. Dat hij nou geboren is zoals ik geboren ben. En zoals wij geboren zijn. Hij die het geen roof behoefde te achter om God even gelijk te zijn. O, hij wilde geboren worden uit de maagd Maria. Om te kunnen redden. En om zalig maken te kunnen zijn, moest hij rechtvaardig en waarachtig mens zijn. En nu heeft hij geen zonde gekend. Maar nu heeft hij wel, geliefde, de zwakheden van onze menselijke natuur ervaren. Maar het betekende tegelijkertijd ook gesteld onder de wet. Toen hij geboren werd, toen werd hij gebracht onder de eis. En onder de vloek van die wet. De wetgever die zeggen kan, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. Die kwam nu onder de wet te staan. En de heilige wet die zal hem straks als borg ter dood veroordelen. O, in hem geen zonde, nee. Maar hij droeg dat pak. Hij droeg de schuld der zijn. En als borg heeft de wetten veroordeeld. Veroordeeld tot de verschrikkelijke dood. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet. Om dat te doen. Geworden onder de wet. Dat betekent betalen. Tot de laatste kwadrant penning toe. En hij heeft betaald. Hij heeft anders gezegd lief gehad. Tot den einde toe. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Kom, we gaan er eerst van zingen. Uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Het zesde vers van Psalm 145. Geliefden, welk een dierbaar en troostvol evangelie. Wat een kerstevangelie mag de apostel schrijven aan de gemeenten in Galatië. O, wat een troostvol woord voor gebondenen. Voor degenen die tegen de wet oplopen. Voor die beladenen. Voor diegenen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Die zeggen, Heere, ik lig gekneld in banden van zonde, van ongerechtigheid, van wereldzin, van ongeloof, van bijgeloof, van kwade gedachten van u. Wereldse gedachten, ach, noem het allemaal maar op. Ik lig gekneld in banden daarvan. Maar gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, opdat hij verlossen. Dus daar eigenlijk loskopen. Loskopen, gemeente. Loskopen degene die slaven geworden zijn. Slaven van de wet. Degene die gebukt gaan onder de eisen van die heilige wet. Want die wet, gemeente, die eist, die wijst aan, die stelt schuldig. die wijst de vinger naar mij en die zegt, betaal gij mij wat gij mij schuldig zijt. En als je dat dan gaat ervaren, en als je dan gaat proberen te betalen, maar als die wet niet ophoudt om dat te eisen, en je houdt tenslotte geen stuiver meer in je zak. O, daar is een volk dat op deze aarde rondgaat. En dat is een volk dat een pak op de rug draagt. Die weten zich gebonden. Die hebben zich leren kennen als slaaf van de zonde. En ze kunnen zich er niet eens van losmaken. En dat door eigen schuld. En dat klaagt hij nou juist zo te zeer aan. Maar hoor dan, gebondenen. Want kerstevangelie, dat is vooral evangelie voor gebondenen. Voor slaven. Voor degenen die onder de wet verkeren. Hoor dan dit kerstevangelie. Hij is gelegd in een kribbe, afgedaald uit de hemel der heerlijkheid. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij loskopen zou. Degenen die onder de wet zijn, wie zijn dat? Van nature, gemeente, zijn we allemaal onder de wet. Dat is het huiveringwekkende. Van nature zijn we allemaal in de banden van de vorst der duisternis. En zijn we allemaal gebondenen in de macht van de zonde alleen. Er zijn er zoveel die dat helemaal niet gevoelen. Die geloven dat wel verstandelijk, maar ze geloven er echt niks van. Ze geloven het niets van met hun hart. Maar nou is er ook een volk op aarde die gaat het geloven dat het zo is. Die gaan het gevoelen dat het zo is. Die gaan het ervaren dat het zo is. Die gaan het bewenen, gemeente. Dat het zo is. Want wie geen banden gevoelt en wie zich geen gevangenen weet, die heeft geen belang bij de boodschap dat er een verlosser is en een loskoper. O, nog eens, wie zijn dat eigenlijk, gemeente, die onder de wet waren? En dan zou ik vanmorgen kunnen zeggen, dat zijn al Gods uitverkorenen. En dat is een diepe Bijbelse waarheid, gemeente. Dat is een diepe Bijbelse waarheid. Al Gods uitverkorenen zijn degene die onder de wet zijn, die Christus zal loskopen. Want Christus leed en stierf voor de zijne. Maar ik zou dan toch nog die vraag willen stellen die misschien u dan in uw hart stelt. En die zegt, maar dominee, vertel dan ook nog eens, wie zijn dat dan? Waaraan zijn ze toch te herkennen? O, wat betekent dat toch, dat onder de wet zijn? Wel, dat is een volk, gemeente, dat heeft geleerd dat er een breuk is tussen hen en tussen God. En die hebben het nou ook geleerd dat ze door eigen kracht en door eigen inspanning die breuk niet meer kunnen helen. O, dat is een volk dat geleerd heeft dat wat in dat doopformulier staat, dat wij van nature kindestorend zijn. Die in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat we van nieuws geboren worden. O, die gaan het wenend belijden voor Gods aangezicht, dat ze God kwijt zijn. En dat ze Gods toren verdiend hebben. En dat ze gebonden zijn in de zonde en in de ongerechtigheid. En dat ze zichzelf daaruit niet meer kunnen verlossen. O, voor wie het een diepe smart wordt dat ze buiten God en buiten zijn gemeenschap liggen, gemeente. Dat zijn nou degenen die onder de wet zijn. Die zeggen, Heere, hoe zal ik zalig worden? Hoe zal ik zalig kunnen worden? O, hoe zal het zijn? Dan zal het van een andere kant vandaan moeten komen. Want bij mij is het niet meer te vinden. Het is aan mijn zijde kwijt en verloren. Maar welk een wonder, geliefde, als dan het oog afgetrokken wordt van zichzelf. En als dan de Heilige Geest dat oog gaat richten op dit geboren kind van Bethlehem. Die zich onder de wet stelde. opdat hij die gebondenen loskopen zou. O zalige zaak, als dan die hand des geloofs ontvangen mag, om hem te mogen aanraken. Als die voet des geloofs geschonken wordt, om tot deze zaligmaker uit te gaan. Om die arm des geloofs te ontvangen. Om dit kind in de armen te nemen. Want dan verstaan we wat die herders verstonden. Dan verstaan we iets van de blijdschap van die herders. Dan verstaan we iets van de verwondering van Maria. Dan verstaan we iets van de aanbidding van die Simeon en van Anna. Dan gaat het klinken, u is heden geboren de zaligmaker. O, dan gaan we zien dat er toch een is die verlossen kan. En die het alleen doet. En die het volkomen doet. Want hij verlost niet alleen, daar schrijft de apostel ook nog over. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. O geliefde, hij verlost niet alleen van de zonde. Maar door zijn dienstwerk, door zijn arbeid. Brengt hij nou ook weer de gemeenschap tot stand. En brengt hij door zijn geest ook nu weer terug tot de Vader. Aanneming tot kinderen. Is er groter genade? Is er rijker zaak voor het geloofsleven, gemeente? Je zou het dogmatisch kunnen verklaren, maar God geeft dat je het bevindelijk mag leren kennen. En dat je het bevindelijk mag bewonderen. Want dan blijven er eigenlijk geen woorden over. Waar dan door die geest gebracht wordt bij die eeuwige Vader. Bij die Vader die uit eeuwige liefde zijn zoon gaf. Opdat kinderen, opdat zondaren, opdat verloren Adamskinderen aangenomen werden tot kinderen Gods. Dan valt kerstfeest en Pasen en Pinksteren gaan samenvallen, geliefde. Wat zouden we u dat van harte gunnen? Om zo deze dag eens te mogen beleven. Waar kerst en Pasen en Goede Vrijdag en Pinksteren gaan samenvallen. Daar mag de verwondering ten hoogste toppen stijgen. Om zijnentwil. Uit genade tot kinderen Gods geadopteerd. Wie zijn dat wel? Dat zijn die kinderen des toorns. Die onder de wet zijn. Die de eeuwige dood verdiend hebben. Die het moeten gaan beleven. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Die ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Dat is dat volk dat God rechtvaardig moet gaan verklaren, gemeente. Dat voor God het wenend moet gaan inleven. Nog nooit iets goeds voor hem te hebben voortgebracht. Maar van dag tot dag hem moeite te doen met hun zonde en met hun ongerechtigheid. Dat is een volk dat van ogenblik tot ogenblik vastgehouden moet worden. O, dat is een volk dat van ogenblik tot ogenblik ook voor deze weg van zaligheid ingewonnen moet worden. Maar geliefde, als Paulus daarover gaat beginnen. Dat nou zo'n kind des toorns tot kind van God aangenomen wordt. O, dan verandert de toon van zijn schrijven. Want dan gaat het eerst over degene die onder de wet waren verlossen zou. En dan in het laatste gedeelte, dan gaat hij het woordje wij erbij schrijven. En opdat wij, dat is nou de verwondering, geliefde, dat is de geloofsverwondering. Dat is de geloofsblijdschap op kerstfeest. Niet alleen anderen, maar nu ook mij, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. O, nou mag hij zichzelf er ook bij gaan rekenen. Deze Paulus, die de gemeente God vervolgd had. Die een hater en een vervolger was van die Jezus van Nazareth. Die mag nu gaan schrijven door zijn werk. Opdat wij de aanneming tot zaligheid verkrijgen zouden. Dan worden die neergeschreven woorden worden opnieuw beleving gemeente voor hem. Oh, als er een adoptie plaatsvindt, dan krijgt een kind een naam van zijn ouders, van zijn vader. Maar deze adoptie gaat veel verder. Want nu gaan die kinderen van Adam, die gaan lijken op die vader, geliefde. Hij verordineert ze om de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. O, hij gaat ze zo toebereiden dat beeld God dat ze kwijt zijn, dat wordt nu in beginsel weer in hen hersteld. Dat is nou het werk van die eeuwige God. Van die vader, van die zoon en van die heilige geest. Want God wil zijn schepsel terug. En daar heeft hij met eerbied gesproken alles voor over gehad. Daar heeft hij zijn zoon voor over gehad. Daar heeft die zoon zichzelf voor over gehad. Daar heeft die geest zich over gehad. Om nu daar in dat huis van Satan, in dat spelonk, in die moordspelonk te gaan wonen en zulke harten te maken tot tempelen van de Heilige Geest. O, welk een troostvolle boodschap, geliefde. Predik toch de geboorte van Christus, opdat wij verkrijgen, opdat wij ontvangen zouden uit genade. Ach, ik wenste wel dat ik de snaren van je ziel zou mogen aangeraakt hebben. Want jonge lui in de kerk, maar ook oudere kerstfeest, dat is alleen maar kerstfeest als het feest van de verwondering en de aanbidding is. Wees dan toch niet tevreden met wat uitwendig vertoon. Maar zoek de binnenkamer toch op en smeek de God van hemel en aarde of het kerstfeest mag worden in jou, in uw hart. Uitziende kerk, wanneer komt hij? Hij komt in de volheid des tijds. In de volheid des tijds komt hij, dat is de door God bepaalde tijd. Houd dan maar moed. En zo die vertoeft verbijten. Want hij zal gewisselijk komen. Maar smeek dan maar veel aan zijn troon of die tijd dan spoedig aanbreken mag. O kerk des Heren. Wat een eeuwig wonder dat het toch kerstfeest geworden is. Dat we geleid werden door de geest naar de kribbe van Bethlehem. Om met die engelenscharen nog eens zachtjes te mogen zingen in verwondering en aanbidden. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. Amen. Ach Heere, wat is toch een wonder en wat is er toch een rijk evangelie. Dat evangelie van kerstfeest. Want het is het evangelie van eeuwige liefde. Maar het is ook het evangelie waarin naar voren komt dat alles van de mens te kort is en ook niet meer meedoet. Gij verheerlijkt u volmaakt in uw eigen werk. En dat gaat u al die leerlingen leren die gij inschrijft op de school des hemels. En daarom is het de Joden ergernis en is het de Grieken dwaasheid. En daarom is het voor de godsdienst is het een te gemakkelijke weg. Maar lieve heren, het wordt een weg van verwonderen en aanbidden als u het in de harten van de uwen uitwerkt. O, wil u het kerstfeest maken. Gedenk ons ook het verdere van deze dag. Wil ons ook veilig weer brengen waar we naartoe willen gaan. Wil ons bewaren over de onveilige wegen. Heere, wil ons veilig brengen waar we naartoe wensen te gaan. En wil ons ook vanavond weer terugbrengen in uw huis. Om de woorden Gods te horen. Wil uw dienaar dan helpen die van elders zal komen als u het ons geeft. En als wij in die andere gemeenten uw woord zullen uitdragen, o help ons dan. En neem ons samen voor uw rekening, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Maria. En daarvan het derde vers, hoe heilig is zijn naam. En wat er verder volgt, het derde vers van de lofzang van Maria. ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.